Gemeente, laten we deze dienst beginnen door samen te zingen van Psalm 16 en daarvan het derde vers. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat Gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat Gij met ruime snoeren. O heerlijk erf, Gij kunt mijn ziel vervoeren. We noemen u van Psalm 16 en daarvan het derde vers. En u zal een gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen wat u vinden kunt in de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus en daarvan het eerste hoofdstuk. We noemden nu 1 Petrus 1. Maar lezen we u vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we lezen van de Dordtse leerregels hoofdstuk 1 paragraaf 15. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En van de Dordtse leerregels hoofdstuk 1, paragraaf 15, het hoofdstuk handelt van de goddelijke verkiezing en verwerping. Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst ons de Heilige Schrift daarmee de allermeest aan. Wanneer zij wijdens getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren, of in Gods eeuwige verkiezing voorbij gegaan, namelijk die, welke God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de gemene ellende te laten, in de welke zij zichzelf en door hun eigen schuld hebben gestort, en met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen, maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden, tot verklaring van zijn gerechtigheid te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. En dit is het besluit der verwerping, hetwelk God geenszins maakt tot een auteur van de zonde, hetwelk Gods lasterlijk is te denken, maar hem stelt tot haar verschrikkelijke, onberispelijke en rechtvaardige rechter en wreker. We noemden nu 1 Petrus 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom opschottende de lendenen uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomelijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt, naar eens iegelijks werks, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is.
De gemeente wordt verzocht om verder te zingen van Psalm 119, de versen 10 en 56. Ik ben, o Heer, een vreemdeling, hier beneden. Laat uw geboon op prijs mij niet ontbreken. Daar mijn ziel omringt door duister heen, zo dikwijls van verlangen is bezweken, om u te zien ter hoge vierschaar treen, tot straf van hen die snood zijn afgeweken. En het 56ste vers, ik heb voor mij al uw getuigenis ten eeuwig erf volvaardig aangenomen. De versen 10 en 56 van Psalm 119. En ondertussen worden uw liefdegaven gevraagd. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefden, u vindt de woorden van onze tekst in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Petrus 1, daarvan het vierde vers. Gods woord luidt daar aldus: tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. De allerkostelijkste erfenis, in de eerste plaats de erfenis zelf, in de tweede plaats de erfgenamen en ten derde de erflater. Dus de allerkostelijkste erfenis, de erfenis zelf, de erfgenamen en de erflater. We gaan dus vanavond denken over een van de allerschoonste gedachten uit Gods woord, namelijk die van een erfenis. Die erfenis die in de hemelen bewaard wordt. En dan blijkt al dadelijk dat deze erfenis zo geheel anders is dan elke aardse erfenis. Een aardse erfenis kan tegenvallen. Men kan menen schatrijk te worden als het testament geopend wordt. Menigeen is toen teleurgesteld naar huis teruggekeerd. In plaats van rijk was men straatarm geworden. In plaats van blij en gelukkig niet anders dan die bedroefd en ellendig. Het allerfijnste goud bleek slechts waardeloos klatergoud te zijn. Maar nu de erfenis waarover Petrus spreekt, dat is een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. En deze erfenis wordt niet op aarde in een kluis bewaard waar de dief kan binnenkomen, nee, het is een erfenis die in de hemelen bewaard wordt. En de toepassing is toch zo onnoemelijk rijk, want deze erfenis wordt niet alleen bewaard, ze wordt voor u bewaard. En dan is het alsof dit woord met een vinger wijst naar het bekommerde hart. Bewaard voor u, ja, voor u, de grootste der zondaren. Het is daarom zo de moeite waard om over deze erfenis na te denken. Stel eens dat uw naam in dit testament genoemd zou worden. De eeuwigheid zou schier te klein zijn om dat wonder uit te wonderen. Een erfenis in de hemelen bewaard, voor u, voor mij. Daar komt het tenslotte op aan, op dat kleine woordeke, u. Stel eens dat dit woordje gemist zou worden in onze tekst. Het zou voor de levende kerk een twijfelachtige zaak zijn. Een erfenis in de hemelen bewaard, maar voor wie? Hoe groot is daarom de liefde des Heren nu ook de naam van de erfgename genoemd wordt? Het mag daarom uw aandacht niet ontgaan dat juist Petrus over deze erfenis schrijft. Hij kon dat door genade doen, omdat de Heere eenmaal als met letters van goud zijn naam in dat testament heeft geschreven. En dat niet alleen. Daar is een tijd gekomen dat de Heere hem een blik gaf in dat testament. Hoe groot toen hij in dat uur zijn eigen naam mocht lezen. In de hemelen bewaard voor u, Petrus, die eertijd Simon waard, voor u, ja juist voor u, al hebt ge het dan duizendvoudig verzondigd, toen ge de naam van uw meester verloochend hebt. En omdat nu Petrus het als zulk een wonder geleerd heeft op de oefenschool der genade, daarom kon hij later ook zulk een lieflijke leermeester zijn voor een bekommerde ziel. Hij kon als het ware getuigen, nu putte een iegelijk moed uit mijn behoudenis. En als het dan voor Petrus kon, dan kan het ook voor een arme en een verslagene van geest. Letten we dan in de eerste plaats op de erfgenamen, dan blijkt het uit deze brief dat het maar ongelukkige mensen waren. Het waren in de eerste plaats heidenen. Wat toch een wonder niet waar dat zulke mensen aan de oefenschool des gebeds worden toegelaten. Het gebeurt in onze dagen nogal eens dat sommigen afgekeurd worden om toegelaten te worden tot het een of ander onderwijs. Maar nu deze school. Hier worden juist afgekeurde leerlingen toegelaten. Mensen die geleerd hebben dat ze nergens voor deugen. Welk een wonder. Een school geopend voor heidenen. Voor leerlingen die het geleerd hebben dat ze eertijds zonder God in de wereld leefden. Zonder God en zonder Christus. Maar nu, door genade levend gemaakt en door Gods geest toegelaten tot hoger onderwijs, leerling te mogen worden op de school des gebeds. Heeft de Heere u dat reeds geleerd? Gevraagd mogelijk hoe de Heere dat leert. Wel, dat wordt geleerd in de weg van de waarachtige bekering. Er vindt een staatsverandering plaats, maar ook een naamsverandering. Het worden volgens de brief van Petrus vreemdelingen. Nee, dat is niet gemakkelijk onderwijs, als op die school geleerd wordt, ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Het is een psalm die zowel in de eerste klas als ook in de laatste klas van deze school geleerd wordt. In de dagen van Petrus moesten deze vreemdelingen alles missen. Ze werden verdreven van huis en haard en ze kwamen tenslotte op de puinhopen van hun leven terecht. Alles, ja letterlijk alles waren deze vreemdelingen kwijt. Kijk, en dan wordt dit woord van deze avond zo rijk, waar het nu juist over een erfenis spreekt. Hier alles kwijt, hier een bedelaar en een vreemdeling, maar in de hemel wordt een erfenis voor u bewaard. Ach, zolang zulk een vreemdeling op zijn armoede ziet, zolang meent men oorzaak tot klagen te hebben. Maar niet zodra opent de Heere de ogen voor die erfenis, of het gaat zingen in het hart, ze is mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in het heilzame zoet, tot streling van het gemoed, de honing verre te boven. En waar nu deze erfenis zo rijk is, daar doet het ons in de eerste plaats vragen, welke mag deze erfenis dan wel zijn? In één woord kan ik het u zeggen, die erfenis is niet meer of niet minder dan God zelf. Hij is die onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Gods woord leert ons dat op zulke liefdevolle wijze. Immers wie aandachtig dit woord leest, zal moeten erkennen dat op menige bladzijde over die erfenis gesproken wordt. Als de Heere aan Israël het land der belofte toezegt, dan spreekt hij van dit land als van een erfenis. En als straks het volk door genade deze erfenis in ontvangst mag nemen, dan krijgt iedere stam een deel van die erfenis. Daar zingt dan ook de gewijde zanger van als hij die erfenis met een traan in het oog beschouwt. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen en een schone erfenis is mij geworden. En wie herinnert zich niet de bewogen geschiedenis van Naboth? Als hij weigert om zijn wijngaard te verkopen, dan moet hij sterven. Zo lief was hem deze erfenis, zodat hij zelfs met het gezicht in de dood nog durfde zeggen tot de koning, dat laat de Heere verre van mij zijn, dat ik de erven mijner vaderen zou verkopen. Maar hoe schoon deze erven dan ook geweest mogen zijn, daar was een erfenis die daar verre bovenuit blonk. Immers de priesters kregen geen deel in het aardse Kanaan, omdat de Heere tot hen gezegd had dat hij zelf hun deel was. En dat is het nu, waar onze tekst van spreekt, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. De Heere zelf in al zijn deugden is die erfenis. Mogen dan een mens op aarde gelukkig schijnen met zijn aardse erfenis? Hoe gelukzalig is dat volk dat door genade leert zingen van die hemelse erfenis? Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Nee, dan lust mij ook niets meer hier op deze aarde. Al zou dan een mens verder alles moeten missen, ja, al zou hij dan ook straatarm zijn. Maar nu de Heere tot zijn deel, de Heere tot zijn erfenis. O, daar wist Asaf iets van. Op de school der smart heeft hij zulke droeve lessen geleerd. Zijn voeten waren gaan glijden van het spoor der genade. Hij kon God niet meer begrijpen. Hij was nijdig geworden op de dwazen toen hij zag op hun voorspoed. En zijn bestraffing was daar elke morgen. Maar o wonder, toen hij in Gods heiligdom binnengevoerd werd, toen veranderde alles. Met hemels licht mocht hij op die erfenis zien. En met een schreiend hart hoort ge hem dan zingen. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Welk een kostelijke erfenis is er dan in de hemel voor Gods kind bewaard? En dan zegt de Heere tot Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Het kan zijn dat ge dit woord met een verbroken hart aanhoort. Gij zijt arm, en de moeiten des levens zijn zeer vele. Nee, dan valt het niet mee op de school van het gebed. Alles, ja letterlijk alles is u tegen. Wel dan, mijn bedroefde vriend, is het dan niet rijk als de Heere u op die school leert van die onverderfelijke erfenis? God zelf in zijn onveranderlijke liefde is deze erfenis. En wat heeft de kerk meer nodig dan liefde? Stel u die Petrus eens voor in dat liefdesgericht aan de zee van Tiberias. Alles, ja, alles is hij kwijt. En als hem in die uren gevraagd zou zijn, hebt ge nog geloof, Petrus? O, hij zou moeten belijden dat zijn geloof en hoop totaal verdwenen waren. Maar nu de liefde Gods, die erfenis die onverderfelijk is, nu mag hij uitroepen. Gij weet alle dingen, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Welk een kostelijke erfenis die in de hemelen bewaard is, onverderfelijk. Zelfs al heeft Petrus gevloekt, onverderfelijk. Ook al heeft hij gezegd, ik ken deze mens niet, onverderfelijk. Dwars door zonde en schuld heen klinkt het. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Doch ook de genade Gods is als een erfenis. Dan mogen de verloren zoon lang gezeten hebben in dat verre land. De liefde van die vader is zo groot, zodat hij hem van verre ziet naderen. En als hij dan ook thuis komt, dan wacht hem niet het oordeel, maar het beste kleed en de gouden ring. Is zo de genade Gods niet over zijn kinderen? Als een erfenis is die genade. En hoe groot is het als u op mij of dat u of mij de scepter wordt toegereikt? Hoe rijk als het klinkt, ik zal nooit meer op u toornen of schelden. Dan is die kus op de lippen van de verloren zoon als een erfenis des hemels. Die ring is meer dan een erfenis en dat kleed is als het allerkostelijkste sieraad. Maar ook zijn barmhartigheid en zijn langmoedigheid is als de onverderfelijke erfenis. Daar kan Gods kind wel eens klein zijn op de school der genade, maar ze kunnen nooit kleiner worden dan wanneer de Heere in de ziel fluistert. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Welk een erfenis dan als ik daarin mag delen. Al is het dan alleen de rente die ik maar mag genieten. O, daar zingt elk in het stof voor die gezegende erflater. Want geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op een iegelijk die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Maar er is nog veel meer van die erfenis te zeggen. Niet alleen God de Vader in al zijn deugden is deze erfenis, ook God de Zoon, de tweede persoon in het goddelijke wezen, is deze erfenis. En al meer gaat deze erfenis glinsteren. Daar is elk van zijn namen als een erfenis. En het is Thomas die eenmaal deze erfenis mocht ontvangen. Daar in die onvergetelijke avond, daar ligt hij aan de voeten van Christus. Daar hoort ge hem uitzingen, mijn Heere en mijn God. En voor een Maria geldt ook in dat uur die schone erfenis, als ze wenend bij hem neerlegt en zij het uitstamelt, Rabboni. En niet alleen zijn namen als een erfenis, ook al zijn ambten zijn die onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. En hoe zalig is het om hem, om van hem onderwezen te worden als profeet. Hoe worden dan aan de Samaritaanse vrouw deze schatten getoond uit die erfenis? Daar laat ze straks haar watervat staan. Daar roept ze het een ieder toe. Komt en ziet de mens die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Ja, welk een erfenis als hij ook mij op de school des gebeds een plaatsje geeft. Hoe zalig dan om de allergeringste te mogen zijn in het onderwijs der genade. En al groter wordt die erfenis. Immers ook als hoge priester is hij meer dan een erfenis. Als biddende hoge priester neemt hij zijn kinderen mee in zijn voorbeden. Daar bepleit hij hun zaken bij zijn vader. Daar wil hij niet dat ze in het verderf zullen nederdalen. Ja, daar bidt hij om kracht, zodat zijn kinderen het kruis kunnen dragen. Welk een erfenis! Daar droeg de hoge priester op zijn borst al de stammen Israëls. Maar deze hoge priester draagt de zijnen in zijn hart. En ook de allerkleinste wordt van hem niet vergeten. En zalig die uit deze erfenis bediend wordt. Maar ook in zijn koninklijk ambt is hij meer dan een erfenis. Als hij de handen over zijn kinderen breidt en zegt, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze henen gaan. Daar strijdt hij voor hen. Ja, zelfs de allerzwaarste strijd was hem niet te veel. O, aanschouwt die erfenis met mij. Daar, in de hof van Gethsemane, daar ligt de erfenis voor Gods kerk. Daar bloedt hij uit vele wonden. Daar waakt hij terwijl de discipelen slapen. Is die erfenis voor u wel eens dierbaar geworden? Een borg in de allerdiepste vernedering, een worm van elk vertreden, en toch een erfenis, de zaligste erfenis. Daar is nooit een betere erfenis verdeeld dan deze. Daar krijgt elk zijn deel, ook de armste en de geringste. Ik weet het, ge kunt u zo arm gevoelen bij al deze woorden. Er mogen dan een erfenis zijn die bewaard wordt, maar dan toch zeker niet voor u. Ge gevoelt u net als een bedelaar met gescheurde klederen. Ik weet niet of u dat verhaal wel eens gehoord hebt van die jongen die een schatrijke vader had. Menigmaal had zijn vader hem verteld dat eenmaal de erfenis aan hem zou worden uitgekeerd. En zeker, ook ontving hij wel eens een deel van die erfenis. Maar het was zo spoedig weer verteerd. En toen kwam hij op zekere dag bij zijn vader. En daar klaagt hij zijn nood. Vader, waarom houdt u mij zo arm? En toen kwam dat antwoord: mijn jongen, als ik je alles zou geven, dan ben ik zo bang dat je mij vergeet. En daarom geef ik je net zoveel, zodat je elke dag bij mij terug moet komen, want ik zie je zo graag. Verstaat u dat woord? De Heere ziet zijn kinderen zo graag bij zich terugkomen, en daarom houdt hij ze zo bedelarm. Maar de erfenis wordt wel voor hem bewaard op een veilige plaats. En mogen ze hier dan arm zijn, toch ontvangen ze wel eens iets uit die erfenis, soms een extra uitkering. En als dat gedeelte dan zo groot is, hoe groot moet dan de erfenis zelf niet zijn? En al groter wordt die erfenis, want ook God, de Heilige Geest, is de erve voor zijn kinderen. Hij is het die ze opzoekt. Hij is het die het hart opent. Hij doet ze wenen naar die erfenis. Ja, hij vervult de ziel soms met schatten uit die erfenis. Hij legt ze soms de zoetste begeerte in het hart en de aangenaamste overdenking naar die erfenis. Hij opent het venster voor Christus. Hij vertoont hem in zijn heilig sieraad. Nogmaals, hoe rijk is dan de erfenis die Gods kerk wacht? Dan niet meer een gedeelte van de erfenis, nee, maar dan de erfenis zelf. Dan mogen ze straks God zelf erven, hem als God eeuwig te dienen, eeuwig te aanschouwen. Ja, dan mogen ze straks heen gaan om Christus in ontvangst te nemen, als oudste broeder, als Goël en losser, als Heere en God. Ze mogen dan ook de Heilige Geest ontvangen als de volkomen erfenis die beloofd is. Ach, ik weet het ook wel. Ge ziet het hier nog zo weinig. Het oog is soms zo verdonkerd. Het oor is zo doof en het hart zo traag. Er kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Maar lees uw tekst eens goed. De erfenis wordt bewaard. Met andere woorden, de erfgenamen zijn het nog niet waard om de erfenis geheel te ontvangen. Ach, ze zouden die schone erfenis bezoedelen door de zonde. Ze zouden die erfenis besmetten en in hun wellusten doorbrengen. En daarom is het zo goed dat de Heere deze erfenis in de hemelen bewaart. En al ziet Gods kind er dan niets van, maar de erfenis is er wel. Deze wordt voor hem bewaard. Ja, meer, deze wordt voor u bewaard, zo zegt de tekst. Het is zo persoonlijk mogelijk voor u bewaard. En dat brengt ons bij onze tweede hoofdgedachte, de erfgenamen. Het doet ons dus overdenken wie nu die gelukkige erfgenamen zijn van deze onverderfelijke erfenis. Onze tekst zegt het met die enkele woorden: voor u. En daar ligt nu zoveel in opgesloten, voor u. En voor wie dat ten deel valt, die is de meest gelukkige mens, voor u. Gods woord zegt het immers, en wie overwint zal alles beërven. Hier op aarde is het niet altoos bekend wie de erfgenamen zijn. Het is wel gebeurd dat die boodschap als een verrassing kwam. En men kon het bijna niet geloven. Voor mij? Ach, hoe is dat mogelijk? En zo is het nu ook in het Koninkrijk der Hemelen. Daar wordt het voor elke erfgenaam het allergrootste wonder, als dat woordeke voor u in het hart wordt gegraveerd, voor u bewaard. Het is bijna niet te geloven. Het is voor Abraham. Dat het voor Abraham is, het is niet te verwonderen. Dat het voor Manasse is, ach, ge kunt het u nog indenken. Ja, zelfs dat de Heere het voor uw vader en moeder weggelegd heeft, maar nu voor u bewaard. En wie mogen dan die erfgenamen wel zijn? Nee, het zijn de engelen niet. Hoewel zij voor Gods aangezicht staan en hem dag en nacht groot maken. Nee, de engelen zijn de erfgenamen niet. Het zijn gevallen Adams kinderen. Mensen die hem de rug en de nek hebben toegekeerd. Het zijn vijanden van vrije genade die God van zijn kroon hebben beroofd. En dan wordt dat wonder al groter, in de hemelen bewaard voor u. Ja, het allergrootste is, dat niet een ieder in dat testament staat. O, het grootste deel gaat hij voorbij. Hij zoekt het allerslechtste op, in de hemelen bewaard voor u. Een erfenis voor Manasse, die goddeloze koning. Voor u, voor een Ephraim, het wederspannige kalf. Een erfenis voor tollenaren en zondaren, voor vreemdelingen en bijwoners. En ziet, daar zal nu Gods kind naar blijven zoeken op de leerschool des gebeds. Dag in, dag uit, ziet ge ze bladeren in Gods woord. En ge ziet een traan in dat oog. Ge hoort een zucht van de lippen. Ze spellen het als het ware dit woord uit het testament der genade, in de hemelen bewaard voor u. En ze zoeken net zo lang, totdat ze lezen in letters van goud, in de hemelen bewaard voor mij de grootste der zondaren, voor mij die niet meer waard is Gods kind genaamd te worden, bewaard in de hemelen voor mij. En dat wordt nu weer op de school des gebeds geleerd. Het worden heilbegerige mensen die zo graag een blik in dat testament willen slaan. Daar weten ze dat de erfenis groot is. Ze weten dat de erf later rijk is. Maar ze willen zo graag weten of ook zij eenmaal zullen delen in die erfenis. En daarom, het is daarom de moeite wel waard om dat eens ernstig te onderzoeken. Ge weet dat in het aardse leven het testament bij de notaris bewaard wordt. Het blijft gesloten tot op de dag van de dood van de erflater. En dan pas worden de namen bekend van de ongelukkige erfgenamen. Ik behoef hier nauwelijks een woord van toepassing aan te verbinden. De grote erflater heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft dat vrijwillig gedaan, opdat zijn kinderen deel zouden krijgen aan die erfenis die in de hemelen bewaard is. Sterft in het dagelijks leven de erflater, dan volgt de oproep. Ze wordt het nu ook geleerd op de school des gebeds. Ze worden opgeroepen door de Heilige Geest, die vreemdelingen en die bedelaars. Ze horen hun naam spellen in het testament van Gods genade. En hoe rijk is dat, als zulks op de school des gebeds geschiet. Mijn naam gespeld voor u. Ja, voor u is die erfenis bewaard in de hemelen. Dan wordt er straks de arme Lazarus rijk. Ja, een moordenaar wordt dan verlost uit zijn lijden. O, hoe groot, in de hemelen bewaard voor u. Dan is de vraag gewettigd, staat ook uw naam in dat testament? Het is in het aardse leven gebeurd dat men meende dat de naam in een of ander testament stond. Ja, en toen kwam de grote teleurstelling. Men had zich vergist. Op de aarde is dat niet zo erg, maar wel als ge u in het geestelijk goed vergist. Te menen dat uw naam erin geschreven staat, en dan in het uur van het sterven gewaar te worden, dat ge u voor eeuwig hebt vergist. Dat is nooit meer goed te maken. En daarom is het zo goed dat deze erfenis bewaard wordt in de hemelen. Met eerbied gezegd, Christus als de grote erflater naar de hemelen is heen gegaan op de hemelvaartsdag. Toen heeft hij het testament meegenomen. Ja, ook de ganse erfenis rust nu in zijn handen. Nu is daar niemand meer die dit erfdeel zijn kerk kan ontroven. Want o, daar komt zoveel op af. Daar komt de duivel met de gehele hellemacht op af. Daar betwist hij het Gods kinderen dat ze erfgenamen zijn. En hij kan ze van zoveel dingen beroven. Maar aan die schat komen ze niet meer. Die erfenis is in de hemelen bewaard. Daar is die erfenis veilig. Net zo veilig als nu Christus aan des Vaders rechterhand zit. Net zo veilig is nu ook de zaligheid voor de ganse kerk des Heren. Zoals hier op de aarde het testament bij de notaris in de kluis bewaard is, en geen mens daar kan roven, zo is het nu met de erfenis die in de hemelen bewaard wordt. En weer komt die vraag tot u en tot mij, of wij reeds tot die leerlingen behoren op de school waar deze dingen geleerd worden. Het is de school van de binnenkamer, het is de school des gebeds. En dan is het voor de wijzen en verstandigen verborgen, maar het wordt de kinderkunst geopenbaard. En hoe meer nu die erfenis geopenbaard wordt aan het zielsoog, hoe meer de erfgenamen naar de binnenkamer van het gebed gedreven worden. Daar ligt de oorzaak dat ze zo weinig van die erfenis mogen zien, omdat ze zo weinig in het verborgene leven. Het geeft zulk een donkerheid in het leven als het gebed zwijgt. Maar als nu de leerschool van het gebed veel bezocht wordt, dan mogen arme bedelaars wel eens zien dat ze rijk zijn, maar dan wel rijk in een ander. Want tot nu toe hebben we nog niet stilgestaan bij de opsomming van die kostelijke benamingen van die erfenis. Het is een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Dat kan niet van elke erfenis gezegd worden. Vele erfenissen op aarde vallen tegen. Het is in de Eerste Oorlog wel gebeurd dat mensen stapels bankbiljetten hadden gespaard en ze waanden zich rijk. En toen kwam de slag. Al dat papier bleek waardeloos te zijn. Maar nu die erfenis waarvan de tekst spreekt, onverderfelijk, daar zit geen enkel verderf in. Daar kan de mot niet bij komen, daar kan de dief niet stelen. Die erfenis houdt altoos haar waarde. Ook al twijfelt menige ziel of die erfenis er nog wel is. O, als het oog verlicht wordt, dan mogen ze zien dat die erfenis onverderfelijk is, door geen zondemacht teniet te doen. Ze is ook onbevlekkelijk. Menig een heeft zich rijk gemaakt ten koste van een ander. Er zijn Joden de gaskamers binnengegaan. Anderen hebben toen hun geld geroofd en zijn schatrijk geworden. Maar het is geen onbevlekkelijke erfenis, want er kleeft bloed aan van mijn naaste. Maar deze erfenis is echter onbevlekkelijk. Niet geroofd, maar duur gekocht. Duur gekocht met de prijs van het bloed van Christus. Ze is ook onverwelkelijk. Een bloem kan verwelken. Het gras kan verdorren. Maar deze erfenis kan niet verwelken. Als een bloem zo blijft, deze erfenis bloeien tot in lengte van dagen. En nu komt het er telkens maar weer op aan of uw en mijn naam in dat testament geschreven staat. Ik dacht, dat is de moeite van onderzoek wel waard. Stel eens, er zou op de markt een uitdeling zijn van rijke goederen. Zoudt ge er niet eens naar gaan kijken? En waar het nu over veel hogere dingen gaat, willen we nog niet eens horen. Dan zijn we als een dove en als een blinde. De Heere komt vandaag een beroep op u doen. Hij toont u en mij die erfenis die in de hemelen bewaard wordt. O, dat dit woord dan niet eenmaal tegen u zal getuigen. Het testament wordt eenmaal geopend en zal dan ook uw naam daarin opgetekend staan, hoe rijk dat uur voor die erfgenamen in de hemelen bewaard voor u en gehoord ervan zingen. Psalm 68, het zevende vers, gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Wanneer Gods onweerstaanbare hand de vorsten uit het ganse land verstrooid had en verdreven, ontving zijn erfdeel edeler schoon dan sneeuw, hoe wit zij zich vertoon, aan Salmon ooit kon geven. Psalm 68, het 7e vers. Letten we dan in de derde plaats op de erf later. Zo komen we dus tot de laatste gedachte. Wie is die grote erf later van deze onverderfelijke erfenis? In het natuurlijke leven is dit reeds een zeer belangrijke vraag. Want immers, hoe rijker de erf later, des te rijker is ook de erfenis. Een bedelaar zal niet veel nalaten in zijn sterven. En ook een gewone arbeider van de fabriek zal in het algemeen geen rijk testament hebben. Maar nu een oliemagnaat. Ik geloof dat zijn rijkdom haast niet met cijfers te beschrijven is. En als dan het uur van zijn sterven komt, hoe groot moet het dan niet zijn om de allergeringste erfgenaam van hem te zijn? We lezen van een Abraham dat hij rijk was, en van Salomo dat het zilver om niet geacht werd in zijn dagen. Welk een rijkdom om dan hiervan iets te mogen ontvangen. Maar nu de erfenis waarover wij spreken in deze uren. Een onverderfelijke, een onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is. We hebben gezien hoe groot deze erfenis wel is. Dat komt omdat de grote erflater zo onnoemelijk rijk is. En vraagt ge me dan wie hij is? Dan wijs ik u naar het voorgelezen schriftgedeelte. Daar staat: geloofd zij God en Vader van onze Heere Jezus Christus. O, hier staat ge als het ware aan de oever van een oceaan. Ge kunt de einders niet zien en de diepte niet bepalen. En zo min ge nu de diepte der zeeën kunt meten en de druppels van de oceaan tellen, zo min kunt ge nu uitmeten hoe rijk deze erflater wel is. De hemel is zijn woonplaats en de aarde de voetbank zijner voeten. Het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen is zijne. En die grote erfenis vermaakt hij nu aan zijn kerk. Al het mijne is het uwe, zo zegt hij in zijn woord. Wel nu, kunt ge dan indenken dat Petrus in dit hoofdstuk die grote erflater roemt en prijst. Hoort hoe hij het als het ware uitzingt. Geloofd zij God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Ja, inderdaad, dan is God te prijzen om zichzelf. Zelf is hij in al zijn deugden rijk. In al zijn werken van zijn handen komt deze rijkdom al meer naar voren. Maar hij is ook te prijzen om zijn goedheid, waar hij nu geheel deze erfenis vermaakt aan arme bedelaars. Stel u eens voor dat een rijkaard sterft en zijn enigste kind ontvangt alles. Zeker, het zal wel groot zijn, maar het was te verwachten. Maar stel u nu eens voor dat er een bedelaar langs de straat aangehouden wordt met de opmerking dat hij vanaf dit ogenblik de rijkste inwoner van het land is. Hij zal het niet kunnen geloven. En dat is nu Gods goedheid. Hij ziet geen rijken aan, maar het allerarmste geeft hij een plaats in zijn testament. Het is weer een les die geleerd moet worden. En het is Petrus zelf die daarvoor heen gezonden werd naar de school van vrije genade. Vandaar ook dat hij op die school zo leert roemen: geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, want daar zijn geen kleine dingen geleerd. Daar is hij wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daar is hij erfgenaam geworden van die kostelijke erfenis. En in de oefening van het leven is hij erachter gekomen hoe rijk deze erfenis wel is. Vele klassen op de school des gebeds heeft hij moeten doorlopen, eer hij wist hoe rijk die grote erflater wel was. En nu hij over dit testament schrijft, nu legt hij als het ware zijn pen neer. Hier kan hij het alleen maar bewonderen. Geloofd zij God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Het wordt hem vergund om in te blikken in dat testament. En wanneer is nu dit testament opgemaakt? Wel, hier ontzinkt u wederom alle grond onder de voeten. Reeds in de nooit begonnen eeuwigheid heeft God zelf dit testament in gereedheid gebracht. Voor de tijden aller eeuwen heeft God de Vader zijn pen ter hand genomen en heeft alles vermaakt aan doorbrengers en afvoerders. En als dat nu wordt geleerd, dat wonder van vrije genade voor zulke erfgenamen, vandaar dat er op die school des gebeds soms geroemd wordt, waarom was het op mij gemunt, daar zoveel gaan verloren, die gij geen ontferming gunt. Hier worden dus armen rijk gemaakt, bedelaars lezen hun naam in het testament van vrije genade. En waar Petrus nu zijn naam gelezen heeft, daar komt het voor een ieder, er ook op aan of zijn of mijn naam in dat testament opgeschreven staat. En vraagt ge me dan wie deze gelukkigen dan wel mogen zijn? Wel, Petrus schrijft dit woord aan vreemdelingen die verstrooid zijn. Verder wijst hij er ook op dat het uitverkorenen zijn naar de voorkennis van God, en vervolgens dat ze wedergeboren zijn. Bedunkt, hier hebben we stof in overvloed om over na te denken, erfgenamen die vreemdelingen hier op aarde zijn. Bij de wereld behoren ze niet, en met de godsdienst kunnen ze niet samenwonen. Vreemdelingen zijn het. Er staat feitelijk dat ze een emigrant zijn. En wat is dat? O, daar staat men in een vreemd werelddeel. Men kent de spraak niet. Men kent het volk niet. De gewoonten zijn voor hen vreemd. En noemt u maar verder op. Een vreemdeling. Maar dan in geestelijk opzicht. In de voetsporen van Christus te leren. Ik ben mijn broederen vreemd door elk onteerd. Nergens thuis. Overal op tegen. Soms nog bevreesd dat alles mis is, en toch een uitverkorene naar de voorkennis van God. Hoe rijk toch, een vreemdeling, en toch bij God bekend, arm en toch rijk, verlaten en toch niet vergeten, geen thuis en toch een thuiskomen. Hoe dat volk daarachter gekomen is, in de weg van de wedergeboorte en de waarachtige bekering. Daar is in het leven van die vreemdelingen een uur gekomen, waarin ze het voor God van God verloren hebben. Daar hebben ze de wapenen moeten inleveren. Er is een boodschap thuis bezorgd die veel schrik verwekt heeft. De zonde werd tot zonde en de schuld tot schuld. En in die leerschool vloeien veel tranen. Tranen van smart en van droefheid, maar ook tranen van berouw. En zo zijn het al meer vreemdelingen geworden hier op aarde, vreemdelingen en toch erfgenamen. Hier past alleen maar bewondering, bewondering gelijk de apostel Petrus het hier doet. Gelooft zij God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Gemeente, we zijn aan het einde van onze overdenking gekomen. Een erfenis die in de hemelen bewaard is. Is het ook voor u, mijn aandachtige hoorder? Petrus schrijft daar immers van, bewaard voor u. En op dat kleine woordje komt het nu aan, voor u. En als het dan voor u nog een vreemde zaak is, o, vraag dan of er voor u nog een plaats is op die leerschool. Nog is dat onderwijs niet afgesloten. En nog worden er leerlingen ingeschreven. Al moeten we eerlijk zijn dat die school vroeger drukker bezocht werd dan in onze dagen. Men heeft meer op met een erfenis die vergankelijk is. Men vergadert liever schatten waar de dief bij kan komen. Ge kunt echter in het uur van uw sterven niets van die rijkdommen meenemen. Ge moet het alles achterlaten. Waarom dan zo bezorgd over dit vergankelijke goed? Daar is een schat die onverderfelijk is. Zoekt dan de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Ge zult er straks spijt van hebben als ge uw kostelijke tijd voorbij hebt laten gaan. Er is nog plaats op deze school, maar dan wel als een bedelaar. Ge kent het verhaal van die schilder, die een bedelaar zag. Graag wilde hij hem op het doek uitschilderen. Hij sprak hem aan en gaf hem geld, om straks bij hem te komen zoals hij nu was. En wat deed die man? Hij ging heen en knapte zich op. Hij trok een ander pak aan en ging zo naar de schilder. Maar deze kende hem niet meer en zond hem met tranen in de ogen heen. Nu dan, God heeft een plaats voor een bedelaar, maar niet voor opgeknapte zondaren en zondaressen, hoor. Bedelaars die het geleerd hebben op de school der genade worden toebereid om straks de erfenis in ontvangst te nemen. En wat zal dat eeuwig, eeuwig meevallen? Bedelaars en vreemdelingen, die mogen dan voor altoos wonen bij hun gezegende erflater, om dan voor eeuwig met Petrus uit te wonderen. Geloofd zij God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Amen. Onze nazang zei van Psalm 47 en daarvan het tweede vers. Naar Gods wijs bestel, op Gods hoog bevel, slaan wij door zijn hand volken aan de band, die door ons verneert, door ons overheert, strekken tot een blijk hoe hij liefderijk aan zijn woord gedenkt, de erfenis ons schenkt, Jacobs heerlijkheid aan hem toegezijd. Psalm 47, het tweede vers. Eindigen we nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.